Zo. Eerste indruk. Komen binnen en dan gebeurt er iets met je. Even duim omhoog of dit. Mag gewoon, hè. De ouders kijken even niet, alleen ik kijk, maakt het niet uit. Wie zegt van eerste indruk, voelt goed. Wie zegt, ik moet nog een beetje wennen. Wie zegt van, ik weet het nog niet. Oké, dat kan. Nou, dat ziet er op ieder geval positief uit van deze kant. Ik had het gisteren, want we maken een besluit in zoverre, weet je. En dan kom ik gisteren en toen had ik in één keer van, dit is goed. Voor mezelf gewoon. Maar het is goed. Weet je wat heel belangrijk is voordat we beginnen? Het is Gods gemeente. En dat wil ik echt benadrukken. Dit is Gods gemeente. Het geldt voor elke gemeente die samenkomt in zijn naam. En wij denken van, en praat ik even namens de oudste, ik gebruik Rinus' term even, heb ik niet voorbereid, zegt hij ook wel eens. Dus dat komt gewoon eventjes gewoon spontaan. Maar dat ik denk van, dit wil ik echt meegeven. Ik weet dat het echt wel lastig is. Wij houden niet van verandering, toch? Je zit, weet je, je eigen stekkie, je weet het, de plaats van aanbidding, dat wordt echt helemaal je eigen grond als het ware. En nou vraagt God, zeg maar, van, ben je bereid om met me mee te gaan naar een ander gebied? Nou, u bent hier, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Maar geeft ook nieuwe mogelijkheden. En ik hoop dat we dat gewoon gaan zien in de toekomst. Tram voor de deur. Dat we niet alleen uit Vlaringen krijgen, maar uit Maassluis en weet ik het allemaal. Dat mensen gewoon bereid zijn om hier te komen. Andere gemeenten vind ik ook goed. Als ze maar de Heer vinden. Maar ik hoop dat dat gewoon gaat groeien en dat dit ook onze plek mag worden. En ik wil u voorgaan in gebed. En dan gaan we naar het woord kijken. Hebben we de afstandsbediening nog? Ja, die ligt hier. En dan gaan we kijken naar een... Nou, daar staat het al, vrouwen in de Bijbel. Laten we een zegen vragen. Vader, we zijn begonnen om te zeggen dat dit uw gemeente is. En we belijden ook door de liederen die we gezongen hebben, maar ook nu. Heer, u bent God. U bent mijn God. U bent de God van Vechtvlaringen. U bent koning. U bent Heer. U bent verlosser. U bent onze redder. En wij volgen u. En Heer, wat een geweldig feest en een vrijheid is het om te weten dat we gered zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat we bij elkaar mogen zijn. Dat we u de eer en lof mogen brengen op een nieuwe plek. Daar waar u ons gebracht heeft. Daar waar u ons weer vele nieuwe dingen laat zien van wie u bent. En hoe groot en machtig uw geest is. Tot eer en glorie voor u alleen. En Heer, we willen zo vragen of u vanmorgen uw woord wil zegenen. Als we het openen, Heer, dat we die dingen meekrijgen en ontvangen mogen, Heer, die we nodig hebben. Wilt u ons laten zien, Heer, wie u bent? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Staat al achterop, vrouwen in de gemeente, vrouwen in de Bijbel. In de gemeente zou ook kunnen, hè? Ja. Even kijken, doet hij? Ja, hij doet het. En we gaan kijken naar Rahab. En dat sluit eigenlijk voor mij is wel weer een beetje toevallig, want we zijn met een serie begonnen met Jozua, Christus in het boek Jozua, afgelopen dinsdag. En toen dacht ik van ja, ik mag nu spreken. En denk ik van nou, hoofdstuk 2 heb ik overgeslagen. Dat deed ik niet bewust, want het komt voort uit een oude prekenserie van 11 preken. En dat gaan we gewoon in 4 avonden proberen terug te brengen. Maar hoofdstuk 2 heb ik toen ook altijd overgeslagen. En ik dacht, dat komt nog wel. En toen begon ik met deze serie Vrouwen in de Bijbel. En toen dacht ik van, dit is de plek van Rahab. Wij zijn afgelopen dinsdag begonnen met de eerste hoofdstuk 1 en 3. Terug te luisteren op Vechtvlaringen. En hoofdstuk 2 komt eigenlijk nu. Dus dat sluit wel mooi aan. Dus eigenlijk om de setting een beetje goed neer te zetten, noem ik een aantal dingen. Heeft u niet zoveel volkennis, laat u lekker meenemen. Heeft u het wel, dan kan dat helpen om het gewoon even de lijn vast te houden. Op het moment wanneer we het gaan lezen, dat zullen we zo meteen zien, dat is in Jozua 2, zijn er een aantal dingen gebeurd. En er zijn dat het volk Israël, die staat voor het beloofde land. Mozes is gestorven en Mozes heeft het volk als het ware bevrijd uit Egypte. Ze gaan 40 jaar de woestijn in en dan komen ze voor het beloofde land. Gods bedoeling was om Israël te bevrijden en direct het beloofde land in te brengen. Dat kan je lezen in nummer 13. Jozua, of Mozes stuurt 12 verspieders het beloofde land in. En om te kijken wat we moeten doen, hoe we moeten strijden. En 10 komen er terug en die zeggen, het is helemaal niks. Er zijn reuzen onder hen. Enakieten. Wij zijn als sprinkhanen. En eigenlijk hun ongeloof bracht hen niet binnen het beloofde land. En toen zei God, heel deze generatie praat je ongeveer van 600.000 man, zegt de Bijbel. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus we mogen ervan uitgaan dat het meer dan 1 miljoen mensen waren. Zal niet beloofde land intrekken. Zal allemaal vergaan. Behalve Jozua en Caleb. 2 niet. Want er waren 2 verspieders die zeiden, maar God kan het wel. Er zijn reuzen, want ze hadden gelijk. Dat waren reuzen. Maar God is groter. En dat waren de enigen, moet je je voorstellen, die leven hun hele leven en zien gewoon iedereen wegvallen. Maar ze weten 1 ding. Ik zal ooit het beloofde land zien. En daar vinden ze zich dus op dat moment en ze trekken door de Jordaan. En dan kunt u terugluisteren. En daar hebben we het over gehad. En dan komen ze in het land, het beloofde land. En het boeiende is nu dit. De eerste persoon van het beloofde land is geen keizer. Is geen koning. Is geen hoge ambtenaar. Is geen generaal. Maar dat is Rachab de hoer. Ga je bestellen? Het eerste wat je. De eerste persoon die je tegenkomt in de Bijbel. In het beloofde land. Is een hoer. Wordt letterlijk zo genoemd. Rachab de hoer. Wordt helemaal niet onder kleedjes geschoven. Rachab die een beetje een vervelend beroep had. Rachab die niet helemaal zuiver was. Het wordt gewoon keihard genoemd. En dan bevinden we ons zich. Dan bevinden we ons bij hoofdstuk 2. En die willen we nu gaan lezen. Jozua 2. Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim 2 spionnen op uit. Hij gaf hen de opdracht, verken het hele gebied, maar vooral Jericho. De mannen vertrokken. En toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rachab het volgende bevel geven. Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren. Maar Rachab, die de 2 mannen verborgen had, zei, die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan komen. Kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe gegaan zijn. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in. Rachab had de mannen naar het dak gebracht, dat ze daar verborgen onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan. Maar de oversteekplaatsen, en zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want wij hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd. Toen jullie uit Egypte weggetrokken en dat jullie Sichon en Och, de 2 koningen van de Amorieten, ten oosten van de Jordaan hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Zweer me dan bij de Heer dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. De mannen antwoordden haar, wij staan voor jullie borg met ons eigen leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de Heer ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte nakomen. Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. Probeer in de bergen te komen, zei ze, anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg. En de mannen zeiden, we zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eten die je ons hebt laten zweren. Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden, waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn wij niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnenblijft, dan zijn wij schuldig. En wij zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt. Rachab stemde ermee in en liet de mannen gaan. Zij bond het rode koord aan het venster. De mannen gingen de berg in en bleven daar 3 dagen, totdat de achtervolgers waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. Toen kwamen de 2 mannen de berg uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hen overkomen was. En ze zeiden hem, de Heer heeft ons heel het land in handen gegeven. De inwoners zijn doodsbang voor ons. En die laatste zin, moet je eens even nadenken, dan 40 jaar terug waren de verspieders doodsbang voor het volk. En zij vertelden een gerucht dat ze te sterk waren. En heel het volk begon te huilen en te wenen. Want ze waren doodsbang voor het andere volk. Nu zijn de rollen compleet omgedraaid. Waarom? Omdat ze de macht van God gezien hebben. We kijken naar drie dingen, die staan natuurlijk al hier. Die heeft u al gezien. En het eerste is de spionnen in Jericho. De kenners werden uitgestuurd. Eigenlijk zie je hier dat Jozua een slimme man is. Want wat doet hij? Hij laat verslag uitbrengen bij zichzelf. Als je nummer hier leest, nummer 13, hij was bij die 12 verspieders, hè, die het land introk. Dus hij heeft geleerd van 40 jaar terug. Dan gingen ze deze verslag aan Mozes en aan heel het volk. En toen brachten ze een verkeerd bericht. Ze interpreteerden het gewoon fout. Want ze zagen niet op God, maar ze zagen op wat ze zagen met de ogen. En een ellende, 40 jaar in de woestijn. En hier laat Jozua, die zegt van, bij mij moet je het vertellen. En ze brengen verslag uit. En ze gaan niet naar het volk. Hij heeft geleerd van zijn eigen ervaring. Het verhuizen wat ze daar deden, letterlijk het verhuizen, daarom maak ik het een beetje bij ons, is naar een ander grondgebied. En dat grondgebied waar ze naartoe gingen was het beloofde land. Het land waar God gezegd heeft, dit geef ik jullie. Allemaal. Om de zegen te ontvangen. En dat wil ik wel benoemen, dat is niet de hemel. Want in het beloofde land is geen strijd. Of in de hemel is geen strijd, en het beloofde land wel. Dat is wel de plek waar God zegt, daar geef ik je alle zegen die je nodig hebt. Een land van melk en honing. Maar er is strijd. En ik ga voor. Jozua is het beeld van de Heer Jezus die voorgaat in de strijd. En nu zitten wij op een nieuw terrein. En dan denk ik, het eerste wat de Heer Jezus, wat God laat zien door zijn woord, is hier Rachab de hoer. Een verloren iemand. In een stad Jericho. Jericho, het bolwerk, wat compleet een zeer slechte cultuur had. Wat totaal niks met God wilde te maken hebben. In ieder geval niet met de levende God. En daar is één persoon, Rachab, wordt naar voren gehaald. Nou wil ik niet zeggen dat alle mensen hier in onze omgeving hetzelfde zijn. Maar ik trek de lijn wel door. Wij zitten in een plaats waar we ook zaten, maar ook nu hier. En dat helpt om weer opnieuw bewust te worden. Waar worden we neergezet? En we zagen de foto's al. Heel veel Rachabs zijn er hier, zonder dat beroep. Maar verloren mensen in een cultuur die God niet kennen. Heel veel mensen zitten hier omheen. Waar wij misschien een licht voor kunnen zijn, samen met de Maranatha en de Rehoboth. We zijn niet de enige. Samen met ons broer en zussen, die hier zijn. En dan mag ik hopen dat deze zaal te klein wordt. Niet om te zeggen, God, wat scoort er weggoed. Maar omdat God zegt, het is mijn gemeente. En ik wil mensen brengen, toevoegen bij deze familie. Om ze te geven aan elkaar, dat ze tot steun zijn voor elkaar. Dat ze elkaar zegenen, om een zegen te zijn voor anderen. Weet je waarom God u verlost heeft? Om in uw midden te wonen, zegt Deuteronomium. We zijn verlost met een doel. Omdat God het middelpunt wordt van ons leven. En daarom is het zo bizar, zo gaaf. Dan kom je in het beloofde land, dan gebeuren er twee dingen. Moet je de volgende avond komen, als we het gaan hebben over Christus in Jozua. Dan ga ik ze helemaal uitleggen, maar dan ligt Jericho voor je. Jericho, een gigantisch grote stad. Een stad die bijna niet in te nemen was. Een bolwerk die je echt moest overwinnen om door te kunnen trekken het land in. Er liepen twee wegen door Jericho. Eén ging naar Jeruzalem, de andere naar Bethel. Gaan we niet verder op in, maar twee hele belangrijke plaatsen. En die lag tussen de bergen. Ze moesten het overwinnen. Nou, de geschiedschrijver zou lekker zeggen, joh, gooi Rachab eruit, wat hebben we daaraan? We gaan gelijk over de strijd schrijven. En toch vind je hier Rachab. Ik denk niet alleen, als je de boeken erop naast staat, lees je dat ook. God laat direct zien, de zegen die ik geef aan Israël, is het niet alleen. Ik voeg iedereen toe. Rachab, de meest slechtste persoon, zeg maar, laagste, oudste beroep van de wereld, zeggen ze. Maar een beroep, zoals je het dan kan noemen, weet je, dat je eigenlijk in de goot zit. Je wordt veracht. En dan zegt hij van, jou heb ik op het oog, Rachab de hoer. Oftewel, dat heidense volk, die in en in slechte lui, die trek ik ook tot mij. En dan gaat het verhaal verder. Want Rachab sluit zich aan bij het volk. En daarom zitten wij hier, hè? Laten we dat goed realiseren. Of u bent 100% Jood, ik heb geen idee. Maar wij zijn, omdat dit gebeurd is, zijn wij in die gemeenschap ingevoegd. Want wij zijn ook die heidenen. En de Efezebrief zegt, de tussenscheiding, de muur, is weggebroken. Want er was gewoon een muur, ook bij de tempel, heidenen en joden. Die is weg. Iedereen kan tot God komen. Dat realiseren we ons niet zo, maar het is wel zo. Hij was een jood. Hij kwam voor de jood, nou, hij kwam voor iedereen. Iedereen die in hem gelooft. En dan zie je iets, de muur. Waarschijnlijk een ommuur, twee muren zijn het waarschijnlijk geweest. Ze hebben opgravingen gedaan. Er zit ongeveer 8 meter tussen elke muur. De eerste muur was ongeveer 1,5 meter dik. 3,7 tot 5,2 meter hoog. En de tweede muur was 8 meter hoog en ongeveer 2 meter dik. Moet je je voorstellen. Dan heb je toch wel een flinke vestiging. Sommigen zeggen dat het 4 hectare groot was. 10, 40.000 vierkante meter. Ik denk dan altijd aan de kassen in het Westland. Dan heb ik ongeveer een beetje een idee hoe groot dat is. Ja, ik kom uit het Westland vandaan. Maar misschien, ik weet niet, geen idee hoeveel voetbalvelden het zijn. Ik zou het echt niet weten. 40.000 vierkante meter. Dan kun je aardig wat huisjes inbouwen. Zeker in die tijd. En daar staan ze dan en daar zit Rahab. En dan komen we, die spionnen, die zijn daar. En dan kom je bij het geloof van Rahab. En ik heb dit laten zien. Hè? 500 jaar reformatie van Luther. Sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Deo gloria, sola scriptura. Grace alone, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, glorie tot God alleen en het schrift alleen. Maar vooral het geloof. Vooral het geloof. Zij werd pas gered op het moment dat de muren van Jericho vielen, toch? En toch zien we zo meteen dat het veel verder gegaan is. Zij brengt namelijk aan geloof in daden. Zij zegt eerst in hoofdvers 8, moet je kijken. Rahab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. En wat zegt ze dan? Lees eens mee. Maar ik blijf docent. De mensen die een Bijbel hebben, lees eens. Want dan onthoud je het beter. Ja, Robert, had je een Bijbel moeten hebben. Oh, je hebt op je mobiel. Goed zo. Nee. Er staat namelijk, ik weet. Ik weet, zegt ze. En dan zegt ze iets heel veel. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Ze zijn alleen door de Rode Zee getrokken. Maar waarom wist ze dat zo zeker? Ze zit in die muur, ze zit in die stad. Twee verspieders, lekker boeien. Machtige, hoe heet het, Jericho. En dan zegt ze, de Heer heeft het land aan jullie gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. En nu komt het. Want wij hebben gehoord dat de Heere de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd. Toen jullie uit Egypte wegtrok. 40 jaar terug. Zij waren bang voor iets wat ze gehoord hebben wat er 40 jaar terug gebeurd was. Dit is het volk wat daar ligt, 10 kilometer weg. Wat door Egypte gevangen gehouden werd, maar ze zijn weggetrokken. Weet je, hebben dat gehoord 40 jaar terug? Hun God is bij machten. Die ligt voor ons. En zij zegt, ik weet het. En dan gaat ze verder. De twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan hebben jullie vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. En dan zegt ze iets heel belangrijk. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Zij zet haar vertrouwen in de God van Israël, van de vijand. Want dat doet ze. Ik weet het, zegt ze. En dan pleit ze voor zichzelf en pleit ze voor haar familie. Jozua 2 vers 11. Het is immers een God die macht heeft in hemel en op aarde. Deuteronomium van Mozes, die heeft dat al namelijk voorzegd. Die zegt namelijk in Deuteronomium 11, vers 25. Er zal niemand zijn die tegen u kan standhouden. Dat zegt hij tegen het volk Israël. De Heer uw God laat in het land dat u binnengaat iedereen van angst beven, zoals zij heeft beloofd. Het was het belofte wat ze hadden. De belofte waar het volk kon zeggen, dit is de reden, wij gaan winnen, wij gaan overwinnen. De vijand is angstig voor ons. En nu even voor ons. Wat heeft God allemaal niet gezegd in zijn Nieuwe Testament en de hele Bijbel? Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je er altijd bij zijn. Je hebt de Heilige Geest gekregen. Je bent mijn kind. Je bent mijn zoon. Val je, dan til ik je weer op. Ik vergeef je zonde. Beleid jij je zonde, dan vergeef ik je. Ik geef je de kracht. Kom je wijsheid tekort, vraag je het aan mij. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Beloftes. En we lopen naar de vijand. We leven in de wereld. En we laten ons volledig intimideren door de vijand. We zijn compleet onze positie vergeten. En hier zie je Rahab, die eigenlijk niets te vertellen heeft. Een heiden, onrein. Die zegt, maar ik weet, jullie God is bij machten. Jullie God zal dit land in handen geven. Hoe zit het met ons beeld van God? We zingen een hoop, maar geloven we het ook? Exodus 15 zegt dit, het lied van Mozes, nadat hij God verlost had van de Egyptenaren. U strekt uw hand uit en de aarde verzwolgde hen. U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor. Liefdevol voor. Sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. Alle volken hoorden het. Alle volken huiverden. De Filistijnen beefden. Ze krompen van angst ineen. Ontzetting maakte zich meester van de stamvorsten van Edom. Van de machtigen van Moab. Ze waren verlamd van schrik. De Kanaanieten sidderen. Alle waren doodsbang. Angst overviel en vrees beving hen toen zij hoorden van uw machtige daden. Zij werden stom als steen terwijl uw volk voorbij trok. Heer, terwijl uw volk voorbij trok. Het volk door u geschapen. Wat denk je wat er gebeurt als wij hier de naam van de Heer Jezus gaan proclameren? Wat denk je wat er gebeurt als wij werkelijk gaan staan op wat Christus gedaan heeft voor ons? En proclameren met elkaar, Christus is Heer over Vlaardingen. Jezus is gekomen om de mens te zoeken. Jezus is gekomen om de mens te redden. Wij geloven dat, we proclameren dat. Elke vorst die er is in de hemelse gewesten zal zich gewonnen moeten geven, want Christus overheerst. Ik breng het bewust even zo. Het ligt niet in de kracht van de woorden, het ligt gewoon in de overtuiging die we hebben. Dat kan je zelfs in stil gebed. Hoewel ik ervan overtuigd ben, dat als we het met muziek gaan doen, juist de muziek ook, en het uitspreken, dat we dan helemaal opgetild worden naar een hoger niveau. Want dan deel je het met elkaar. En dan merk je in één keer, ik ben deel van de Heilige Geest. En ik heb het vaak gezegd. Dan kan je hier als ongelovig iemand zitten. En dan denk je, wat hebben die lui? Wat is dat hier? Dan zijn ze deel van de Heilige Geest. Op dat moment. Maar dan gaan ze terug en is die weg. En dan zegt God, de liefde van Christus, dat zal een getuigenis zijn. Wij hebben zoveel mogelijkheden. Als we Rahab op het oog houden. En niet te veel met onszelf bezig zijn. Als we met onszelf bezig zijn, dan zeggen we, dit is de grond waarop we staan. Christus en niet meer en minder. Ik ben gered voor tijd en eeuwigheid en ik heb er niks aan kunnen doen. Halleluja. Alle gaven die ik heb, lekker boeien. Alle kennis die ik heb, daar kan ik niets aan doen. Ik ben gered door Christus zelf. En als je dan gelijk ziet dat hij alle macht heeft, en ik heb het ook afgelopen dinsdag gezegd. En ik heb het vaak gezegd, omdat het me zo bezighoudt. Hij trok door de dood. Hij ging dood, hè? Moest je voorstellen. Daar komt mijn triomf binnen, denkt de duivel. Daar komt hij. En hij komt binnen. Maar hij heeft hem niet in zijn macht kunnen krijgen. En Jezus pakt de sleutel van het dodenrijk. En loopt letterlijk het dodenrijk uit. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Christus heerst. Ik weet niet wat er dan bij u ontstaat. Maar ik mag hopen dat je denkt van, het is zo. En dan mag je ook hopen van inderdaad dat we een beetje een Pinkstergemeente worden. Van halleluja, amen. Het kan niet anders. De zaak is, ik kom met de vergadering hoor, dus ik ben helemaal rustig. Maar het kan niet anders dat er iets gaat gebeuren, hoe oud of jong je ook bent. Dat je jong bent, dat je denkt van, flip jongens, als dit echt waar is. Christus leeft, wat wil die met mij doen? The future, wat zeg je? Ja, hij... Joachim, wat een prachtig shirt aan, er staat The Future op. En toen zei ik ook, toen we gingen bidden, ik zeg, je bent echt letterlijk de toekomst. Wij drukten de leeftijd een beetje omhoog, met onze leeftijd allemaal om hem. Maar zo is het wel. Dus de vraag aan jou, Joachim, hoe ga jij aan het leven staan, maar ook aan alle anderen? Wat denk je, dat je denkt van, is dit alleen maar een verhaal van de ouderen? Weet je, die zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dat zegt hij. Of heb je alles al uitgepland, dan moet ik dit, dan moet ik dit, dan moet ik dit, dan moet ik dit, dan moet ik rijk, dan moet ik dat. Of zeg je van, Heer, alles wat ik heb, heb ik van u. Mijn kennis, mijn mogelijkheden, mijn muziek. Ben je heel goed in, hè? Zijn we dankbaar voor, echt. En dan zeg je gewoon in de vrijmoedigheid, zeg je, alsjeblieft, hier heb je het. Jongens, weet je wat God kan gaan doen? Dat wil je weten. Dan wordt deze zaal echt te klein. Ik zei gisteren nog, weet je, voor de gekheid. Dan gaan we naar een of andere bedrijfspand daar, wat 5, 6 keer groter is. Ga niet om aantallen, maar omdat God mensen toevoegt. Rahab die liegt. Nou, er worden een aantal dingen van gezegd. Zij liegt namelijk tegen de koning. En die zegt van, zij zijn hier niet. Nou, eventjes zomaar, daar wordt verschillend over gezegd. Sommigen zeggen vanwege de omstandigheden was het technisch gezien geen leugen, maar een militaire list. Ja, maar dat is gewoon de theologie die dat zegt. Die zegt van, nou dat kan wel, want je vindt dat wel meer, want je vindt David en Abraham gebruiken ook een leugen. Alleen, dat wordt nooit goedgekeurd in het woord. Ze zitten dan altijd op een eigen spoor. Iemand anders zegt, anderen zeggen dat liegen acceptabel is als het motief groter goed is. Ik denk dat de Bijbel gewoon leert dat liegen fout is. Altijd. Altijd, altijd. En wat we kunnen van leren is namelijk hier, is dat de Rachab in de Bijbel niet geprezen wordt voor wat ze deed in zoverre. Niet voor haar leugen, maar om haar geloof. Rachab is bijzonder omdat ze zichzelf in het gevaar bracht en haar overgaf aan de genade van God. Want denk na, je zit daar als iemand, dat is de onderste van de samenleving. Je weet, wij worden vernietigd. En je legt het vertrouwen in iemand, in twee spionnen. Wij kunnen nog heel mooi zeggen van kom naar voren, buig je voor God. En je zonde leg je voor God. Nee, zij moest het gewoon tegen twee spionnen zeggen. En van ik vertrouw op jullie. Daarachter had ze ongetwijfeld een zin in God achter. Maar ze maakte de deal, om het zo over te zeggen, met die spionnen. Moest ze ook maar vertrouwen. En dat wordt haar tot gerechtigheid gerekend. We zullen het zo meteen zien. Je ziet dat namelijk in Jacobus. Voordat we dat zien, zij verbergt de spionnen onder vlas. En vlas is een grondstof van linnen. En linnen spreekt van de rechtvaardige daden van de gelovigen. Voor de mensen die meeschrijven, Openbaring 19 vers 8. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Rachab bracht ze onder vlas. Dat is een mooie verwijzing weer. En wat zegt de Jacobusbrief over haar? En ik lees het stuk echt in de context. Doe het bewust. Zo, Jacobus 2 vers 17. Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. Vers 21. Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend, dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar en haar in hand gaan, hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet. En niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Rachab de hoer wordt in Jacobus genoemd in het Nieuwe Testament. Wordt gelijk bijna, nou, wordt gelijkgesteld met Abraham. De aartsvader van Israël. Wordt even heel duidelijk gezegd ook, Rachab de hoer. Dat we niet later kunnen zeggen, ja het was Rachab. Nee, dit was een andere Rachab joh. Dit was die goeie. Nee, het is gewoon Rachab de hoer. Die wordt gerechtvaardigd door haar daden. En dit, nu zitten we op een linkpunt. Want dan zouden we kunnen zeggen, oh, ik kan toch nog dingen doen om mijn redding uit te werken. Daarom zei ik er net zo heel duidelijk, wij kunnen niets doen. Ik denk dat een rechtvaardige daad voortgekomen is omdat zij geloofde. Snap je het verschil? Het is onmogelijk als je het kruis gevonden hebt en bij het kruis beleden hebt en een wedergeboren christen zijn, dat je geen vruchten gaat voortbrengen. Als dat niet gebeurt, dan mogen we ons serieus afvragen. Alleen wij kunnen het oordeel niet geven. Dat hebben we God, dat is Gods werk. Daarom zeggen we ook nooit van jij moet dit doen, jij moet dat doen. Dat kan helemaal niet. Je kan hooguit voor iemand denken, denk ik van nou, die durft niet vrij te zijn in het werk van de Heer. Nou, een beetje voor zo iemand, meer niet. Van afstand soms wel. Iedereen heeft zijn tijd nodig. Maar dat als je door God gegrepen wordt, dat je dan dingen gaat doen. Ja jongens, dat leert de Bijbel 100.000%. Dat kan ook niet anders. Paulus zegt ook, het evangelie wat in mijn hart is, of de genade, is niet zonder uitwerking gebleven. Het moet wel. En ik heb al vaker gezegd, dan krijg je zo'n oude zuster, jullie weten de naam nog, maar die zegt, het borrelt in mijn hart, het borrelt in mijn hart. De Heilige Geest. Dus iedereen herkent dat wel eens. En dat ken zelfs even terug naar verleden week. Ik ben ontevreden. Kan je nog herinneren dat de spreker het zei? Het was een spijker op zijn klop. Maar een heilige ontevredenheid. Heer, ik wil meer van u. Dat is dit. Dat je bereid bent. Ik wil dingen doen voor u. Ik wil rechtvaardige daden doen voor u. En als u dat zo heeft, blijf het neerleggen bij God. Maar durf ook uit te stappen. Hier zien we dat je weggaat en hier zien we van wat ze gedaan heeft. Wat ook belangrijk is, is dat er namelijk dit gezegd wordt in het woord. En dat zagen wij namelijk ook al in het Oude Testament wat we gelezen hebben. Maar ook Mozes zegt namelijk in Deuteronomium 4 vers 39. Wees u er daarom van bewust. En laat goed tot u doordringen. Dat de Heer de enige God is. En dan komt hij boven in de hemel en hier beneden op de aarde. Een ander is er niet. Rachab de hoer zegt bijna exact hetzelfde. Want zij zegt, de Heer jullie God is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Ze doet een gigantische uitspraak. De vraag die ik neer wil leggen. Hoe machtig is uw God? Neem me mee. Hoe machtig is mijn God? Is het een God die ophoudt te bestaan zodra ik het werk binnenloopt? Want dan moet ik alles zelf weer doen. Ach man, die manager van mij, daar ben ik ook niet goed van. En we doen alles op eigen initiatief. En we doen alles op eigen kracht. En dan wordt God, ja, God is heel machtig. Maar op een plekje, als we hier zijn. En als we met christenen onder elkaar zijn. Oh, dus die machtig. En dan staan we nog in je eigen gezin. Denken, jongens, jongens. En we geven het er een keer op. Ik heb dat wel heel veel gedaan hoor. Dat laat ik het bij mezelf houden. Dat is mijn story of my life. Maar het is ook weer dat je elke keer zegt van oké, ik ga weer terug naar die machtige God. En dat geeft namelijk dat dit, ja, redding. De redding van Rachab, het scharlakenkoord. De verspieders deden dit. Hang, hier heb je een scharlakenkoord, hang dit koord uit het raam. Dus het is niet hetzelfde als de touw, hè? Dat is een ander verhaal. Maar dat touw had ze gewoon zelf. Ik vraag me dan altijd af van waarom zou ze de touw gehad hebben? Zouden er meer mensen gevlucht zijn door het raam? Ze was immers een prostituee. Ja, ik wil niet zeuren, maar ik weet niemand die een flat heeft, die een touw van 30 meter of zo, of van 5, 6 meter in zijn huis heeft liggen. Je weet het niet, hè? Het was een prostituee. Staan niet vaak bij stil, maar misschien wel. Maar zij kreeg van hun een scharlakenkoord en dat moet zij in de raam hangen. En er staat, toen die mannen weggingen, deed ze het direct. 3 dagen lang moesten die mannen zich verbergen. Dus dat koord hing er 3 dagen. Direct hing ze eruit. Dat was haar hoop. Dat was haar redding. Dat was, ik kan me zo voorstellen. Dan kom je uit bed even kijken. Oh, hij hangt er nog. Zal wel goed vastgezet zijn. Weet je, niet zo van even een kopje erop. Weet je. Oh, hey. Oh, oh, hij ligt op de grond daar, 5 meter beneden. Die heb ze echt wel vastgezet hoor. En elke keer kijken, waaide misschien. Hangt hij er nog? Ja, hij hangt er nog. Het is mijn redding. Zij vertelde het aan haar familie. Moet je voorst, probeer eens voor te stellen. Komt de familie. In die stad waren ze allemaal angstig. Zij was ook angstig. Want zij was bang voor die God die haar zou kunnen vernietigen. Wij hebben het altijd over de goedheid van God. Maar aan beide kanten werkt God hoor. Maar zij wist ook, ik ga me ook overgeven aan die God. En wat doet ze dan? Ze vertelt de familie. En die komen allemaal bij haar in huis. Schuilen achter dat scharlaken rode koord. Nou, we denken aan Egypte. Daar waar ze achter het bloed schuilden. En als je kijkt naar het koord, scharlaken is een roodige kleurstof die men kreeg door een bepaald soort worm. En koningen gingen gekleed in scharlaken. En het spreekt dan ook van het lijden van de Heer Jezus. Matthäus 27 vers 28 zegt dit. Ze kleden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doornentak en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Vielen hem op zijn knieën en spottend zeiden ze gegroet koning van de Joden. Ze spuurden op hem, pakten hem de rietstok weer af. Met nader pakten de rietstok af en sloegen hem tegen het hoofd. Met een doornenkroon zijn niet die roze doornjes die wij hebben. Het zijn zulke doornen, 3-4 centimeter lang. Sloegen ze mee op zijn hoofd. De scharlakenmantel die droeg hij voor u. De scharlakenmantel die koning moest zijn en werd veracht en verspot. En als we die lijn doortrekken, we zien een Rachab die eigenlijk in geloof zichzelf overgeeft. Die werd gered en bevrijd door het werk wat Christus verderop deed op het kruis. Ook Rachab de hoer. En daar niet verder, of daar niet alleen mee, maar het ging nog veel verder. Rachab wordt 3 keer genoemd in het Nieuwe Testament. Eerste keer in Jacobus, hebben we net gelezen. Zij wordt ook genoemd in Hebreeën. Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof ontving de hoer, Rachab, de verkenners gastvrij in haar huis. En is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Rachab de hoer staat in het rijtje geloofshelden. Bizar, hè? We trekken het beloofde land binnen. Eerste die God laat zien, Rachab de hoer, die red ik. Die red ik. Ik ga aan het kruis voor haar. De diepste die in de put zit, de leugenachtig iemand ongetwijfeld. Want ze zal misschien wel gelogen hebben. In haar beroep, zeker. Als je wil weten, die komt en die komt, ze zal de mondje wel dichtgehouden hebben. En God pakt die eruit. Is het niet bizar? En nu komt het nog veel mooier. De eerste plek in het Nieuwe Testament waar ze genoemd wordt. Matthäus 1 vers 5. Het geslachtregister van de Heer Jezus. Goed luisteren. Rachab de hoer wordt in het geslachtregister van onze Heer opgenomen. Bizar gewoon. En wat staat daar dan? In die lijst kom je 5 vrouwen tegen. 3 van hen waren heidenen. 3 van hen onteerden zichzelf door hun eigen zonde. Matthäus 1 vers 5 zegt dit. Salomon verwekte Boas. Salomon verwekte Boas bij Rachab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. En Rachab wordt hier ook ingenoemd. In dit rijtje. 5 vrouwen. Tamar wordt eerst genoemd. Tamar was een Kanaanitische vrouw. Nee, een Kanaanitische vrouw. Waar haar man was gestorven. En die kinderloos achterbleef. Ze deed zich voor als een prostituee, verleidde haar schoonvader Juda om een kind te krijgen. Weet je wat ook interessant is bij dit verhaal? Zij kreeg ook een rode scharlakenkoord. Maar daar gaan we niet op verder. Rachab, vers 5. Rachab kennen we, hebben we gezien. Rut was een Moabitische, het volk dat werd veracht in Israël. Bathseba, die wordt hier genoemd, niet bij naam. Weet je hoe Matthäus het noemt? Matthäus zegt eenvoudig de vrouw van Uria. Dus niet de vrouw van David, de vrouw van Uria. Pleegde overspel met koning David, want zij was ook schuldig. Hè? Of nou, want ze zegt altijd David, maar zij was net zo schuldig. En dan vinden we Maria. Maria droeg natuurlijk de schande van haar zwangerschap terwijl ze ongehuwd was. 5 vrouwen. En die vind je in de lijn van de Heer Jezus. Moet je voorstellen, prins Willem-Alexander, of koning Alexander, sorry. En dat we zeggen, nou, een goede vent, jongen, die heeft tenminste geschiedenis. Zijn oma was een hoer. Nou, die ken je toch wel. En die andere, die heeft overspel gepleegd. En dan hebben we er ook nog een, die kwam uit het... Nou, we zouden het... we kennen de tafereelen van prins Bernhard. Nee, dat wordt altijd onder het kleed geschoven. Zonder een oordeel te uitspreken over onze koninklijke familie. Dat wil ik wel even helder hebben. Bid voor die mensen. Maar het gaat om het voorbeeld. Allemaal voelen we wel aan, ja, dat is bizar. En dan gaat het hier om de Heer der Heren. God die zijn zoon geeft. Bizar. Die zegt van, ik geef het aan Maria. Die mag de schande even dragen van een huwelijk, weet je, zijn ik zwanger. En dan doen we een Tamar in. Een Rut. Oh, we hebben ook nog Rachab de hoer. Die mag ook in mijn lijn zijn. Toch bizar. Ik ben nog geen eens het beloofde land ingetrokken. Filippenzen 2 vers 7. De gestalte van een slaaf trok Jezus aan en werd mens. Galaten 3 vers 13. Hij werd verschoppeling en een openbare schande en werd een vloek voor ons. Hij kreeg de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Zijn hele geschiedenis, ook zijn geslacht, laat het gewoon zien. Hij werd een verschoppeling en een openbare schande en werd een vloek voor ons. En ik eindig met Markus 2 vers 17. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Rachab de hoer. Rachab en het scharlakenkoord. Er zijn een aantal dingen genoemd, heel veel dingen trouwens. Het volk die Jericho dacht, ik blijf achter de muur en dan heb ik het wel goed. Die vertrouwde op de kracht van de muur. Die dacht van, die God is wel sterk en ik ben angstig, maar ik blijf achter de muur. In hoeverre geldt dat voor u? vroeger een boekje geweest, Muren van mijn hart. Kent u het nog? Was dan helemaal in, hè? Iedereen moest hem lezen, Muren van je hart. Wat? Dat zijn van die hypes, weet je. Je hebt 40 dagen dit en dan een 7 weken dag, 83 dat, weet ik veel. Maar dan had je ook gewoon de Muren van mijn hart. Wie kent het boekje nog? Nou, die zijn dus allemaal bevrijd van hun muren, als het goed is. Dat boekje ging hierom. Wij bouwen muren op. En daar zitten we achter. We hebben angst. We hebben ook de kennis van God, hoe groot hij is en hoe genadig hij is en hoe liefdevol hij is. Maar we blijven achter die muur. En Rahab zegt, doe ik niet. Ik hang een scharlaken koord uit. Ik blijf achter het bloed, om het zo over te zeggen. En die laat de muur letterlijk afbreken. Die legt zich over in anders handen, in genade. Rahab is een voorbeeld voor ons. Een vrouw, een heiden, een vijand, een prostituee. Die door God gered wordt. En ik heb hem al genoemd. En dit is het laatste wat ik lees. Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En dit is wat u meekrijgt. Als God zelfs Rahab door die het noemt en daarmee zegt. Het beloofde land is voor Israël, maar ik trek iedereen erbij. Wij, dat zijn wij, hè? Wij worden erbij betrokken. In haar neem ik haar in mijn geslacht op. Oftewel, en zij brengt de redder van de wereld voort. Wij zijn gered, dames en heren. Wij zijn gered, broers en zussen. Omdat Christus het gedaan heeft. Ik weet niet wat u meeneemt vanmorgen. Dat laat ik ook los. Dat heb ik heel lang geleden geleerd. Dat is altijd wel lastig, want je wil altijd één punt maken. Maar het zijn ook de dingen waar God mee verder gaat. En mijn vraag is eigenlijk gewoon dit. Wilt u dat nu, gewoon in stilte, weer teruggeven aan de Heer? Dat als we weggaan, dat we zeggen, ten eerste, mijn God is machtig. Let op, in hemel en op aarde. Hier ook. Dus als wij maandag naar ons werk gaan, dan zeggen we, mijn God is machtig. En als we dan weer in de vergadering zitten, dan zeggen we, mijn God is machtig. Niet om je zin te krijgen, hè? Om je te laten leiden. Om te zeggen van, Heer, hier heeft u het. En ten tweede is het ook gewoon, welke muur? Ben ik als Rahab, die echt alles uit handen te geven, of ben ik als volk? Ik hoor het, en nou, ik zit eigenlijk wel best achter die muur. Mooi verhaal, Rahab, mooi. Ja, ik ken dat toevallig ook. Ze woont daar en daar. Maar jij blijft achter die muur. Dan is het denk ik ook vanmorgen gewoon de tijd dat God zegt van, geef het over, dan breek ik de muur af. Want zij deed het zelf niet. Laten we een zegen dragen. Vader in hemel, we mogen u danken, Heer, voor wie u bent. En we hebben een hoop gehoord. Maar we leggen het terug, Heer, in uw handen. U bent goed en doet goed. Tegelijkertijd zegt die tekst, Heer, leer mij uw verordeningen. Leer mij uw wegen. U bent goed en u doet goed. Leer mij, Heer. En dat is wat ik bid, Heer, voor zoals we hier zitten zondagmorgen en voor de mensen die thuis luisteren. Dat we mogen leren wie u bent. U kwam naar deze aarde, Heer, en u liet zich eerst zien aan het verachte volk, Heer, gewoon achter mensen, gewoon schaapherders. Niet aan koningen, aan de andere mensen wijzen. Heer, u kwam voor de mensen, Heer, die ziek waren. U brengt ons in het beloofde land en u laat direct het licht schijnen op Rahab. Een heiden, een prostituee. En u zegt, daarvoor ben ik gekomen. En als we naar ons eigen leven kijken, Heer, dan menselijkerwijs zeggen we misschien niet, we zijn geen prostituee. Maar ook wij hebben gezondigd, Heer. Ook wij weten onze eigen natuurlijke staat. En dus realiseren we ons weer, Heer, wat heeft u een groot werk gedaan? Wat heeft u een groot werk gedaan? U bent bespot, bespuwd, geslagen. Een rietstengel kreeg u in uw hand, Heer, en werd van u afgenomen. En de doornenkroon werd op uw hoofd geslagen. Uw rug werd opengereten. U werd gespijkerd aan het kruis. En u zei toen, dat doe ik voor jou. Heer, u heeft ons gered en daar dank u voor. Ik vraag u een zegen, Heer, over dit woord. Een zegen over deze dienst en ook het verdere samen zijn, Heer. Niet alleen hier, maar dan ook de werkelijke dienst die we tegemoet gaan. Die 6 dagen, Heer, dat we in onze familie staan, ons werk doen en andere dingen die op ons afkomen. Zegen ons, zodat we een zegen mogen zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.